Vanmiddag de laatste alweer van de serie over het Onze Vader. We zijn aangekomen bij de zesde bede. Leid ons niet in beproeving, maar red ons van de greep, uit de greep van het kwaad. En we lezen twee gedeelten. Allereerst uit de brief van Jacobus, waar het ook gaat over beproevingen. Jacobus 1. Vers 2 tot 18. En daarin schrijft Jacobus. Ik lees het toch of niet? Of is er... Oh, sorry, ja, Johan. Excuus. We lezen Jacobus 1, vers 2 tot 18. Dan Matthäus 6, het gedeelte waarin Jezus het Onze Vader geeft. En dan uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 52, of het eerste deel van zondag 52. Laten we luisteren.
Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming. Komt een van uw wijsheid tekort, vraag God erom. En hij die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt, is als een golf in zee die door de wind heen en weer wordt bewogen. Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen. Laat de onaanzienlijke gelovige trots zijn op zijn hoge waarde en de rijke op zijn nederige staat, want hij zal vergaan als een bloem in het veld. Als de zon gaat branden en het gras door de hitte verdort, valt de bloem af en is het gedaan met zijn schoonheid. Zo zal ook de rijke vergaan, terwijl hij volop met zijn zaken bezig is. Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem lief heeft. Wie in verleiding komt, moet niet beweren die verleiding komt van God. Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte die hem lokt en meesleept. Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde. En is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. Geliefde broeders en zusters, vergis u niet. Elke goede gave, elk volmaakt geschenk, komt van boven, van de Vader van de hemellicht. Bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, om ons de eersten te maken in zijn schepping. Gaan we naar Matthäus 6, vers 5. En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagogen en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader die in het verborgen is. En jullie Vader die in het verborgene ziet, zal je voor belonen. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen, zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na. Jullie vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog voor jullie het hem vragen. Bid erom als volgt. Onze Vader, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Sommige handschriften hebben daar nog bij. Want aan u behoort het koningschap en de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. De Heidelbergse Catechismus, zondag 52, vraag en antwoord 127. Wat is de zesde bede? En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat wil zeggen, we zijn van onszelf zo zwak dat we zelfs geen ogenblik kunnen standhouden. En bovendien houden onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, niet op ons aan te vechten. Daarom bidden we u, wil ons tot staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest, zodat wij in deze geestelijke strijd niet het onderspit delven, maar altijd krachtig tegenstand bieden, totdat wij uiteindelijk de volkomen overwinning behalen. Amen.
Ja, laten we met elkaar naar het evangelie gaan luisteren. Dat gaat dus over die zesde en laatste bede van het Onze Vader. En als we met elkaar hebben geluisterd naar wat God tegen ons zegt vandaag, dan gaan we zingen uit het nieuwe liedboek. Lied 902, Is God de Heer maar voor mij? Dat gaan we straks zingen na de verkondiging van het evangelie. Dat is het lied al. Is mijn presentatie er toevallig ook, Tineke, of niet? Nee? Daar zou die tussen moeten zitten, hè? Tussen dat vorige lied en dit lied. Nou, doen we het even zonder. Het is niet zo heel erg. Ja, weet je eigenlijk hoe je echt bent? Weet je, een vreemde vraag misschien. Natuurlijk weet je hoe je echt bent. Hè? Wie kent jou nou beter dan jijzelf? Maar hoe weet je dat dan eigenlijk? Wie je echt bent? En wat zijn dan die momenten waarop je jezelf even echt leert kennen? Er zijn van die gebeurtenissen in je leven die je op je netvlies blijven staan. Omdat je op die momenten ineens een kant van jezelf ontdekt die je nog niet eerder hebt gezien. En we zeggen dan wel eens tegen elkaar, ik wist niet dat ik zo kon zijn. Iemand haalt bijvoorbeeld lange tijd het bloed onder je nagels vandaan. Steeds maar weer. Misschien zonder dat diegene het zelf in de gaten heeft. En een tijd lang weet je je in te houden, heel lang is er niks aan de hand. Maar dan komt er een moment dat je als het ware openbarst. Je begint met stemverheffing te praten, te schreeuwen misschien zelfs. Eindelijk zeg je de dingen die je altijd al wilde zeggen, maar steeds hebt ingeslikt. Als het echt erg is, word je misschien zelfs fysiek. ga je met dingen gooien en dan schrik je dus van jezelf. Ik wist niet dat ik zo kon zijn. He, al die tijd heb je je keurig gedragen als een brave burger, zal ik maar even zeggen. Maar dan ineens is er zo'n moment en dan blijf je ook een andere kant te hebben. Ja, wie ben je nu eigenlijk echt? Nou, de Bijbel vertelt ons dat juist op deze momenten, de momenten waarop de druk er als het ware eens even flink op komt te staan, dat juist die momenten onze ware aard laten zien. Juist in de testen van ons leven, de beproevingen, komt ons ware karakter naar boven. Want over het algemeen is het niet zo moeilijk om in de pas te lopen, hè, om je gewoon goed, aardig te gedragen, als er niet zoveel aan de hand is. Als het goed gaat met je geliefden, als het in je relatie op rolletjes loopt, als het goed gaat met je vriendschappen, als je lekker in je vel zit gewoon, op je werk. Maar wat gebeurt er als je getest wordt? Wie ben je dan? Om maar eens een boom in het bos te noemen, wat gebeurt er als je droomt van topsport, maar een ernstig ongeluk krijgt en invalide raakt? Wat gebeurt er als je zomaar ineens ontslagen wordt? Dit is waar het over gaat, in deze zesde en laatste bede. Want beproevingen, dat zijn in Bijbels opzicht testen waarin duidelijk wordt wie we echt zijn. In het laatste boek van de Bijbel, het boek Openbaring, wordt van de christelijke kerk in Efeze verteld dat er mensen waren die beweerden dat ze apostelen waren. En de gemeente in Efeze heeft hen beproefd, op de proef gesteld, getest, uitgeprobeerd als het ware. Is even die druk opgevoerd, wie zijn dat echt? En toen is gebleken, staat in Openbaring 2, dat het leugenaars waren. Het waren dus geen apostelen. Dat is wat er gebeurt in een beproeving. Het is een test waarin je ware karakter als het ware naar boven komt. Vanmiddag gaat het over bidden in de beproeving. En ik wil drie dingen dan met jullie bekijken. Onze gesteldheid in die beproeving. Ons gevaar in de beproeving. En ons geloof in de beproeving. Dus drie dingen vanmiddag over bidden in de beproeving. Onze gesteldheid. Ons gevaar. En ons geloof. Allereerst dus die gesteldheid. Ja, ik heb zelf lang gedacht, en misschien jij ook wel, als je een beetje bekend bent met het Onze Vader, dat we hier bidden om vooral niet in de beproeving te komen. Breng ons niet in de beproeving. Het probleem is alleen dat de rest van de Bijbel, met name het Nieuwe Testament, dan wel behoorlijk gaat wringen. We zijn nu in Matthäus 6, waarin Jezus ons dat leert bidden. In Matthäus 4 wordt Jezus zelf op de proef gesteld. Met precies hetzelfde woord wordt daar ook gebruikt. De Satan stelt hem in de woestijn op de proef. Paulus zegt dat in 1 Korinthe 10, zegt hij dat christenen in de beproeving zullen komen, maar dan ook een uitweg van God zullen krijgen. Petrus zegt, wees niet verbaasd over de beproeving van het vuur, over de vuurproef is er vertaald, die u moet ondergaan. Wees niet verbaasd over de beproevingen die je krijgt. En Jacobus, we hebben het net gelezen, het moet u tot grote blijdschap stemmen wanneer u allerlei beproevingen ondergaat. Het gaat hier dus niet om dat we bidden om een gemakkelijk leven, een leven zonder moeilijkheden of zo. Nee, we bidden of we in de beproeving, in de testen van ons leven, niet zullen omvallen. En Jezus leert ons dus om er rekening mee te houden. Reken maar dat er beproevingen gaan komen. Ik zou bijna zeggen, ja, natuurlijk. Het is God om ons hart te doen. Om degene wie we echt zijn dus. En wie we echt zijn, ja, dat blijkt dus juist in een beproeving. Juist als de druk wordt opgevoerd, dan wordt zichtbaar wie we echt zijn. En daar gaat het nou precies God om. Wie we echt zijn. Jezus leert christenen dus in het Onze Vader om te bidden om een gesteldheid. Een gesteldheid waarin we de beproevingen verwachten. Ja, en hij leert ons daarom bidden, omdat de beproevingen verwachten, dat is nou niet direct een eigenschap die we aangeboren hebben. Overigens, dit geldt vaak voor zowel niet-gelovigen als gelovigen. Voor niet-gelovigen is een beproeving irritant. Iets waar je zo snel mogelijk doorheen moet. Je zou kunnen zeggen, het is jeuk. Waar je na flink krabben graag vanaf wil zijn. Ben je juist heel streng religieus en geloof je in een soort straffende en belonende God? Ten diepste hou je dan ook geen rekening met beproevingen. Want als je keurig leeft, dan zou God zich ook aan zijn kant van de afspraken moeten houden en zou je dus geen beproevingen moeten krijgen. In allebei de gevallen dus, zowel als atheïst zou je kunnen zeggen, als heel religieus persoon, heb je in het geval van een beproeving heel veel moeite. Misschien nog niet eens zozeer met de beproeving zelf, maar wel met de verrassing. Waar komt dit nou ineens vandaan? Je maakt je er kwaad om, het is niet eerlijk. Heb ik niet altijd het beste voor gehad met de mensen om me heen? Waarom krijg ik dit op mijn bordje? Of je wordt er ongeduldig van. Schiet het nou wel eens op met mijn depressie? De meeste moeite heb je misschien nog wel niet zozeer met de beproeving zelf, maar omdat je de beproeving simpelweg niet verwacht. Een mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest. Dat is een oud spreekwoord en daar zit heel veel waars in. Misschien zou je ook wel kunnen zeggen, een mens lijdt het meest omdat hij het lijden vreest. Want is het niet zo dat we allemaal beproevingen krijgen? Zoals de deze week overleden Jules Beelder dichtte voor zijn dochter Arie. Lieve Arie, wees niet bang, de wereld is rond en dat is die al lang. De mensen zijn goed, de mensen zijn slecht, maar ze gaan alle dezelfde weg. Hoe langer je leeft, hoe korter het duurt. Je komt uit het water, je gaat door het vuur. Christenen verwachten de beproeving, of in elk geval daar bidden we om een gesteldheid die daar ook rekening mee houdt. En dat is wat anders natuurlijk dan dat je de beproevingen opzoekt. Christenen, dat zijn geen lijdelijke mensen die de hele dag ellende verwachten. En het zijn ook geen mensen die genieten van de pijn van een beproeving. Nee, de Bijbel vertelt ons op heel veel verschillende plekken dat moedwillig de beproeving ingaan, dat het de problemen opzoeken is. Stel je voor dat je heel goed kunt zeilen en van een rijke vrouw haar zeiljacht alleen krijgt. Maar voordat je de zee op mag, vraagt ze om eerst nog even jouw zeilvaardigheden te laten zien. Nou, stel je voor dat je dan met dat peperdure schip vlak langs de rotsen gaat scheren om te laten zien dat je heel goed kunt zeilen. Zou ze dat jacht dan aan je toevertrouwen? Nou, waarschijnlijk niet, hè? Je kunt wel goed zeilen, maar je neemt veel te veel risico. Het zal 99 van de 100 keer goed gaan, maar die ene keer dat het misgaat, hè? En zo zijn christenen ook niet geroepen om zichzelf moedwillig in de beproeving te brengen. En zo is het bijvoorbeeld heel christelijk om als man niet alleen naar een vrouw toe te gaan die in een scheiding ligt. Al zijn je bedoelingen nog zo goed. Je kunt jezelf niet moedwillig in de beproeving brengen. En we bidden dus niet om een gesteldheid die je beproevingen opzoekt, maar wel die ze verwacht. Die beproevingen zitten trouwens net zo goed in de kleine dingen als in de grote dingen. Een beproeving kan je kleine dochter zijn die elke nacht minimaal 3 keer huilend wakker wordt. En inderdaad, soms zitten ze in de grote dingen. Ik zei het net al even, als je een groot ongeluk krijgt terwijl je droomt van een carrière als topsporter. Beide kunnen zomaar beproevingen zijn. En Jezus leert ons dus om te bidden om een gesteldheid waarin we ze verwachten. En waarin we ze dus ook opmerken als een beproeving. Niet als een irritatie, als een verrassing, maar als een louterend proces. En daarom zegt Jacobus ook, wees maar verheugd met die beproeving. Hij zegt als het ware, zeg maar eens yes als je in een beproeving komt. Nu heb ik de kans, ik zou bijna zeggen, om stappen te maken, om gelouterd te worden door God. God wil ons maken tot beeld van hem, stapje voor stapje. En dit zijn de momenten waarop we het meest gevormd worden. Jezus leert ons om te bidden in de beproeving. Heel expliciet zie je dat in het evangelie, als Jezus precies deze woorden op zijn lippen neemt. En dat is in de tuin van Gethsemane, vlak voordat hij aan het kruis gaat. Vlak voordat hij wordt gearresteerd eigenlijk. En dan zijn er nog 3 vrienden van hem mee. Petrus, Johannes en Jacobus. En dan zegt hij tegen ze, bid. Bid dat jullie niet in de beproeving komen. Die beproeving komt er natuurlijk aan. Hè? Dus hij bedoelt niet bid dat er geen moeilijkheden komen. Maar bid dat jullie niet in de beproeving komen. Helaas, degene die het verhaal kent, die weet het. De drie vrienden vallen in slaap. Hè, ze nemen die aanmoediging van Jezus niet ter harte. Ze bidden niet, maar ze vallen in slaap. Dat is als het ware de kleine test. Ze hoeft alleen maar wakker te blijven en te bidden. Maar ze falen. En dan komt de grote test. Hun meester wordt gearresteerd. En wat gebeurt er? Die vrienden hebben niet gebeden. En ze snappen de weg van God dus ook niet. Petrus wordt verrast door de beproeving en hij pakt zijn zwaard en hij slaat het oor van die dienaar af. En niet veel later wordt hij op de proef gesteld. Jij hoort toch ook bij die man? En tot drie keer toe faalt hij. Ik ken hem niet. Ze hebben niet gebeden in de beproeving en ze verwachten die beproeving dus ook niet. En ze missen dus ook de weg van God. Dat over de gesteldheid van de beproeving. We gaan kijken naar het gevaar in de beproeving. Want let op de bijstelling die Jezus geeft. Breng ons niet in de beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Het gevaar dus van de beproeving. En soms is het helpend om te zien wat Jezus ons hier niet leert bidden. En je zou misschien denken, als het eerste dus betekent, geef ons de gesteldheid waarin we een beproeving verwachten, dat we daarna iets bidden als, maar red ons dan vervolgens uit de pijn die een beproeving met zich meebrengt. Maar dat bidden we niet. We bidden ook niet, wanneer we in de beproeving komen, red ons dan van de straf. Als we struikelen. Nee, dat bidden we ook niet. Let erop waar deze bede staat, hè? Na de bede waarin we om de vergeving van onze zonden vragen. De volgorde van het Onze Vader zegt ook heel veel. We weten al dat we spreken met een barmhartige Vader, die niets liever doet dan onze zonden vergeven. Het gevaar van onze beproevingen is niet dat er mogelijk straf volgt als we struikelen. Nee, we hebben al gebeden voor vergeving van onze zonden. We hebben te maken met een barmhartige Vader. Het grootste gevaar van de beproeving is ook niet de pijn die het oplevert. Nee, het gevaar in de beproeving is het kwaad. Overigens even een heel klein uitstapje. Je kunt in het Grieks niet zien of we hier bidden om redding van het kwade of van de kwade. De kwade, dat is dan de duivel. En in verschillende vertalingen is het dan ook verschillend weergegeven. Ik heb zelf de vertaling van een aantal jaren geleden in mijn hoofd. Hè, red ons van de boze. En inmiddels staat er red ons uit de greep van het kwaad. Nou, beide kan. Voor de betekenis van het Onze Vader maakt het niet uit. Hè. De duivel wil dat we het kwade doen. Dus in beide vertalingen blijft overeind staan dat het gevaar in de beproeving het kwaad is. Dat even daarover. Het gevaar in de beproeving is dus het kwaad. In de brief aan de Hebreeën wordt dat ook heel scherp duidelijk. In Hebreeën 4 schrijft de schrijver van de brief Hebreeën daar: de hoge priester die wij hebben, en daar bedoelt hij Jezus mee, is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. Nou, daar heb je het dus weer. Hè? Ook daar worden de beproevingen verwacht. Maar dan gaat hij verder, let op. Met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. En je hoort de zesde bede van het Onze Vader daar als het ware achter. En Jezus is ook op de proef gesteld, maar is niet vervallen tot de zonde, tot het kwaad. Daar zit dus het gevaar. En de zonde of het kwaad is in de Bijbel niet het overtreden van een regeltje in Gods wetsboek. Dat idee van zonde hebben zowel christenen als niet-christenen soms een beetje. Maar daarmee maak je van God, ik zeg het maar even oneerbiedig, een soort flitspaal. En die gaat dan af zodra we ergens een overtreding maken. Dat is een hele, ja, hele moralistische opvatting van het kwaad. Nee, het kwaad in de Bijbel is het bederf van het goede. En God wil het goede leven aan ons geven. Hij wil dat we zijn liefde, zijn barmhartigheid, zijn ruimhartigheid, zijn vrijgevigheid, dat we die als het ware gaan weerspiegelen. En in de beproeving is het grootste gevaar dat we dat niet meer gaan doen. Niet dat we een of ander regeltje overtreden, maar dat we zijn goedheid niet meer uitstralen. Positiever gezegd, De uitdaging in de beproeving is om te reageren met hoop, geloof en liefde. Dat is dus het gevaar. En je hebt dus een keuze wanneer een cashier per ongeluk te veel geld teruggeeft. Stop je het in je zak of geef je het terug? En denk erom, dat zijn de kleine momenten van de beproeving, maar denk erom dat ze bepalend zijn. Als je op dat soort momenten kiest voor het kwade, dan zul je merken dat het kwade langzamerhand gaat groeien. En uiteindelijk zul je in de grote beproeving, misschien maakt de lotto een foutje en stort hij een paar miljoen op je bankrekening, dan zul je op dat soort momenten hetzelfde doen. Want het kwaad heeft je als ware gevormd. Maar andersom geldt dat ook. Kies je voor het goede, dan groeit dat en dan ontwikkel je eerlijkheid en vrijgevigheid. Ik wil niet doen alsof dat makkelijk is, of dat ik daar zelf geen aanvechtingen mee heb. Nee, helemaal niet. Daarom zet Jezus het juist in zijn gebed. In het dagelijks gebed. We hebben dagelijks Gods kracht en bijstand nodig. Om in de beproeving het goede te doen en zo langzamerhand gevormd te worden naar zijn beeld. Dat is dus het tweede, het gevaar in de beproeving. En dan ons geloof in de beproeving, dat is het derde. Hoe kun je dit alles doen? Hoe ontwikkel je nou een houding waarin je de beproevingen verwacht, waarin je uitwijkt voor het kwaad en waarin je al biddend Gods weg zoekt? We gaan nog even terug naar die tuin in Gethsemane. Want niet iedereen slaapt. Eén iemand is wakker. En dat is Jezus. De Satan heeft hem al op de proef gesteld in de woestijn. De fariseeën en de schriftgeleerden hebben hetzelfde gedaan. Met hun moeilijke en met hun listige vragen. Steeds weer wordt er dan gezegd, zij stelden hem op de proef. En nu komt de grootste beproeving eraan. Het kruis. Dat duistere, donkere moment waarop het lot van de hele wereld op hem rust. Dat moment waarop... dat moment waarbij zelfs Jezus aan zijn vader smeekt om deze beker aan hem voorbij te laten gaan. Als die hier faalt, is het afgelopen met de mensheid. En wie zal er dan nog redding brengen? Het is de Satan gelukt om hem helemaal te isoleren. Verraden door een leerling. Alleen gelaten door zijn drie beste vrienden. Maar daar is Jezus. Hij blijft wakker. Hij blijft bidden. Hij blijft zoeken naar Gods weg, als weet hij bloed. En hij vindt hem ook. Jezus blijft overeind in de beproeving. En hij gaat de weg die niemand kan gaan. Vader, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar als het niet mogelijk is, laat dan gebeuren wat u wilt. Hij ging de beproeving in en hij bleef staande. Denk erom dat je je geloof in jouw beproevingen vestigt op deze Heer. Alleen dan, alleen als je in je beproeving naar deze Heer kijkt, dan ontvang je ook de gesteldheid om die beproevingen te verwachten. Zou een dienaar meer zijn dan zijn Heer? Alleen dan zie je wat het gevaar is in de beproevingen. Is het niet ook jouw kwaad wat hem aan het kruis brengt? Maar alleen dan ontvang je ook de kracht om staande te blijven. En ontvang je zijn genade wanneer je struikelt. Laten we bidden. Vader, we danken u dat u ons wilt vormen naar uw beeld. En we beseffen ons ook dat dat soms pijnlijke processen met zich meebrengt, Vader. En u weet nog veel beter dan wij de diepste pijn soms die we voelen, de ellende waar we soms middenin zitten, de ziekte die ons bedreigt, het gemis van geliefden wat ons aanvreet, het zoeken naar betekenis in ons leven, wat ons zo'n leeg gevoel van binnen geeft. U weet, Vader, in welke beproevingen we ons bevinden. We danken u dat we mogen weten dat we nooit alleen zijn in de beproeving, want u weet wat het is, u bent met ons. Vader, wilt u ons helpen om in de beproeving uw vormende en louterende werk op te merken. Help ons om ervoor open te staan, om een houding te ontwikkelen die de beproeving verwacht en die biddend uw weg gaat terwijl we de zonde vermijden. Vader, we bidden om uw genade als we struikelen en ook als we gestruikeld zijn. U bent een vergevende Vader. Wilt u ons steeds weer opnieuw vernieuwen en genezen? We bidden, Vader, of we elkaar ook mogen bijstaan in de beproevingen die we samen te dragen hebben. Help ons om elkaar te bemoedigen, om geduldig met elkaar te zijn. We bidden voor de ouderlingen en de diakenen die mensen bezoeken die in de beproeving zitten. Vader, geef hen de juiste woorden op het juiste moment. Geef hen de goede houding. En geef hen de liefde die u heeft. Vader, we bidden voor uw leidende kerk in de beproeving. We bidden voor christenen die het kerstfeest niet samen kunnen vieren, omdat het te gevaarlijk is. Vader, ontferm u over de kerk. En laat ook daar in de beproeving de liefde niet doven, maar juist opbloeien. We vragen het uit genade. In Jezus' naam. Amen.